Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben. Ja, allereerst fijn om zo samen het avondmaal te kunnen vieren, weer opnieuw. Dankjewel. Ik had wat aantekeningen laten liggen, maar die heb ik niet meer nodig. Fijn om zo het avondmaal samen te kunnen vieren. Fijn om onze verzoening met God door het werk van de Heer Jezus te kunnen vieren. Fijn om onze eenheid als gemeente te kunnen vieren. Het vormt een mooie inleiding, denk ik, op het onderwerp van de toespraak van vandaag. De titel van de toespraak is Jezus verbreekt elke muur. Aan de hand van Efeze 2, vers 13 tot en met 18. Maar voordat we het gaan hebben over het verbreken van muren, denk ik dat het goed is om ook te beseffen dat er veel muren in ons leven zijn die er horen te zijn. Muren die bescherming geven. Muren die duidelijkheid geven. Muren die ondersteuning geven. Maar ook in de vorm van persoonlijke grenzen. Grenzen die aangeven wat je wel of niet kunt. Of grenzen die aangeven wat je wel of niet wilt. Grenzen aan hoe je je tijd indeelt. Grenzen aan waar je je geld of je energie in investeert. Grenzen die nodig zijn om te bouwen, zodat je karakter vormt. Zodat je jezelf beschermt. Maar er zijn denk ik ook genoeg grenzen die in de weg staan. Grenzen die verder gaan dan alleen maar een grens aangeven. Muren die verder gaan dan alleen maar een grens aangeven. Muren die een vijandigheid laten zien tussen verschillende groepen mensen. Muren die sterk bewapend zijn en waar een bepaalde bedreiging van uitgaat. Denk bijvoorbeeld aan de Berlijnse muur, die in 1989 verbroken is. Ook op persoonlijk vlak kunnen we soms te ver gaan in het stellen van grenzen. Je kunt een muur om je heen bouwen waarbij je jezelf isoleert voor anderen. Uit angst voor afwijzing, uit angst voor pijn. Misschien ben je zo bezig en geconcentreerd met je eigen ding, dat wanneer anderen tegen jou spreken, ze kunnen zeggen, het is net alsof ik tegen een muur praat. Christus heeft ons gered door zijn werk aan het kruis. En daardoor is er toegang tot God, wat wij net hebben mogen herdenken bij het avondmaal. De muur tussen God en mens is verbroken. Dat geldt voor ons als individu, maar het heeft ook gevolgen voor ons als kerk. We gaan daar meer te weten over komen door te kijken naar Efeze 2, vers 13 tot en met 18. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Omdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen om zo vrede te maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Nou, we lezen in dit gedeelte dat er door Christus een muur is verbroken. En er zijn een aantal vragen die ik daarbij gesteld heb om structuur te geven aan het verhaal. En de eerste vraag is eigenlijk, wat is deze muur nou precies? En ten tweede, hoe is deze muur precies verbroken? Wat moest daar nou precies voor gebeuren? En wat zijn de gevolgen hiervan? voor ons als individu, voor ons als gemeente, en hoe kunnen wij dit toepassen, individueel en als kerk? De brief waaruit we net hebben gelezen is geschreven aan de Efeziërs. Laten we eerst even kijken naar de vraag: wie waren de Efeziërs? In de Bijbel worden de Efeziërs beschreven door Paulus als mensen die vroeger veraf waren. In de Bijbel betekent dat eigenlijk dat dat mensen waren die waren geboren of opgegroeid buiten de grenzen van het volk Israël. Het woord veraf werd gebruikt om aan te geven dat iemand uit de heidenen was, uit de volken was, buiten het volk Israël. En voor de Efeziër, de gemiddelde Efeziër, zag dat er zo uit. Dit is de tempel van Artemis. Daar is op dit moment weinig van overgebleven, maar in die tijd zag dat er zo uit. En Efeze was een belangrijk centrum voor deze godsdienst. Het dagelijks leven van veel Efeziërs werd bepaald door deze godsdienst, de aanbidding van Artemis. En logisch dat er een bepaalde scheiding is tussen de heidenen en het volk Israël. Dit komt ook overeen met de wet van Mozes. Die bepaalde dat er scheiding moest zijn tussen het volk van Israël dat God aanbad en andere volkeren die andere goden aanbaden. De heidenen kenden de wet van God niet. De heidenen waren niet in de verbondsrelatie met God. Dit in tegenstelling tot het volk Israël. Israël daarentegen had wel de wet van God. Had wel een verbondsrelatie met God. Zij hadden de offerdienst van God gekregen. De priesterdienst. Zij hadden een tempel waarin Gods aanwezigheid was. Zo zie je eigenlijk dat de wet van Mozes rondom het volk Israël een muur vormde. Een muur van allerlei wetten en regels die het volk Israël anders maakte dan andere volken. Ceremoniële wetten die zorgen voor onderscheid. Maar in de tijd van Paulus waren er ook nog een heleboel andere wetten. Wetten die toegevoegd waren aan de wetten die door Mozes werden gegeven. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de spijswetten. In de wetten van het Oude Testament werd duidelijk gemaakt dat het volk Israël bepaalde dingen niet mocht eten, in tegenstelling tot andere volken. Maar in de tijd van Paulus werd daar vaak nog een schepje bovenop gedaan. Het was niet alleen belangrijk dat je bepaalde dingen niet kon eten, maar het was ook belangrijk dat je op een bepaalde manier je handen moest wassen voordat je ging eten. Om maar één voorbeeld te noemen, hoe de wetten van onderscheid tussen het volk Israël en de heidenen maar extra werd benadrukt. Op een zodanige manier dat dit meer vijandschap bracht. Er waren heidenen die ervoor kozen om afscheid te nemen van hun eigen God en besloten om het volk van Israël te dienen. De tempel werd ook bezocht door heidenen die de God van Israël wilden eren en aanbidden. Maar ze moesten wel op een bepaalde afstand blijven. Er werd een extra muur gebouwd rondom de tempel. Hier zien we een model van de tempel. En ik heb met witte pijltjes aangegeven dat daar ook een extra muur in werd gebouwd. En die extra muur die was eigenlijk bedoeld om heidenen die God kwamen aanbidden, om die toch op afstand te houden. Om te voorkomen dat er onreinheid zou komen in de tempel. Een tussenmuur waarvan we eigenlijk niks lezen in de wetten van Mozes, maar die is toegevoegd. En dit bracht een vijandigheid tussen Joden en heidenen die eigenlijk allebei dezelfde God wilden dienen. Rechtsbovenin zien we een inscriptie in het Grieks die je langs die muur kon vinden. Met een boodschap die eigenlijk zegt, als je hier als heiden doorheen gaat, dan riskeer je de doodstraf. Om maar aan te geven dat er een vijandige sfeer heerste rondom die muur. En dit is ook, denk ik, waar de muur die Paulus beschrijft in Efeze 2 ook wel naar verwijst. Zo hebben we eigenlijk al antwoord op onze eerste vraag van wat is de muur precies? En ik heb dat hier in een schema proberen weer te geven. Aan de linkerkant de Joden en aan de rechterkant de heidenen, met daartussenin een muur. Een muur die daar stond vanwege de wet van Mozes, maar ook nog een extra muur van toegevoegde wetten. Die voor extra vijandigheid zorgde. Toch denk ik niet dat hier de volledige muur beschreven is. In Efeze 2, vers 15, lezen we ook dat er sprake is, in Efeze 2, vers 16, lezen we ook dat er sprake is van een verzoening met God. Deze muur, waar Paulus het over heeft, veroorzaakt dus ook een obstakel tussen God en mens. Dus ik denk dat het volledige plaatje er zo uitziet. Ook tussen God en de heiden, tussen God en de Jood, ontstond er een muur. En daar had de wet, speelde de wet ook een belangrijke rol bij. Veel Joden en misschien ook heidenen in de tijd van Paulus dachten namelijk dat de wet een middel was om gerechtvaardigd te worden. Een middel om gered te worden. Een middel om het goed te maken met God. In de Romeinenbrief wordt hier meer over uitgelegd. Eigenlijk komt het erop neer dat niemand perfect de wet kan houden. Dus op het moment dat wij denken dat door het houden van de wet we het kunnen goedmaken met God, ja, dan lopen we eigenlijk tegen de muur. Onze schuld zorgt voor een muur tussen mens en God. De muur kent dus eigenlijk verschillende aspecten. Kent een aspect waarin er op een horizontale vlak een obstakel is, in de vorm van de wetten van Mozes, in de vorm van toegevoegde wetten. Maar ook op het verticale vlak tussen mens en God is er een obstakel. Namelijk wanneer de wet een manier gaat worden om gerechtvaardigd te worden, om gered te worden. Het kruis, het volbrachte werk van Christus aan het kruis, maakt een einde aan ieder aspect van deze muur. De muur is verbroken door het kruis. Alle ceremoniële wetten worden verbroken door Jezus als volmaakte offer. Door Jezus als volmaakte priester. De wet als manier om behouden te worden en de schuld tegenover God die een obstakel veroorzaakt, wordt afgebroken. Doordat Jezus onze schuld heeft gedragen aan het kruis. De straf voor onze schuld heeft gedragen in onze plaats. En op die manier klopt het inderdaad dat de wet door het kruis teniet is gedaan. Wat zijn de gevolgen hiervan? Daarover lezen we in vers 15. Het doel hiervan was om een nieuwe mens te scheppen. Het is niet zomaar dat alleen maar een muur is weggenomen tussen twee verschillende mensen. God heeft ook een scheppingsdaad verricht, waarbij die twee tot een nieuwe mens gemaakt zijn. Vroeger was de aanwezigheid van God alleen te vinden in de tempel, maar door de uitstorting van de Heilige Geest is de aanwezigheid van God in iedere gelovige. Door één geest heeft iedere gelovige gelijke toegang tot de Vader. En met als doel uiteindelijk de eer van God, zoals wij lezen in Efeze 1, vers 12. Ik zal dat nog even voorlezen. Hem die alles werkt naar de raad van zijn wil, omdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. En Efeze 3, vers 10. Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Naar het eeuwig voornemen dat hij heeft opgevat in Christus Jezus, onze Heer. De toepassing. Oh, dat ging iets te snel. Als we in onze samenleving om ons heen kijken, dan zijn er verschillende aspecten van verdeeldheid te zien. Sociale ongelijkheid kan een muur vormen tussen verschillende mensen in de samenleving, waardoor ze niet goed met elkaar overweg kunnen. Ook discriminatie is een muur die er in de samenleving voorkomt, die er nog steeds voor zorgt dat er vijandigheid is tussen bepaalde groepen mensen. Ook politieke verdeeldheid kan muren vormen en vijandschap vormen tussen mensen. Komen deze muren ook voor in de kerk? Wanneer wij gegrond zijn op het werk van Christus, waarin Christus ons samenbrengt, wanneer we gegrond zijn in onze eenheid met Christus, denk ik niet dat deze muur op enige wijze plek kunnen hebben in onze kerk. En mocht ze er zijn, dan kan Christus ze verbreken. Ook op persoonlijk vlak kunnen er muren worden gevormd. Door de Heilige Geest, door onze eenheid met Christus, zijn we allemaal op gelijke grond. En klopt het ook dat iedere christen iets kan betekenen voor Gods koninkrijk? Toch kan je je daarin belemmerd voelen. Je kan bijvoorbeeld denken dat een bediening of een taak voor Gods koninkrijk alleen bedoeld is voor serieuzere of oudere christenen. Het vergelijken met iemand anders die meer ervaring heeft, die meer handigheid heeft in bepaalde dingen, kan ervoor zorgen dat er een muur ontstaat. Een muur die je tegenhoudt om te groeien in geloof. Vergelijken met anderen. Het kan een muur zijn. Iedere christen heeft een vrije toegang tot God. Een van de dingen waarvan ik zeker denk dat dat beter kan in mijn geestelijk leven is mijn gebedsleven. We hebben een vrije toegang tot God. En toch, als ik kijk hoeveel moeite het kost om dagelijks te bidden. En dat kan heel veel verschillende redenen hebben. Maar één reden zijn onze emoties. Ik denk dat bidden vandaag niet zoveel zin heeft, want ik voel me niet zo dicht bij God. Zo vormen emoties een obstakel om onze eenheid met God, onze relatie met God te onderhouden. Wij mogen weten dat we door Christus volbrachte werk vrede hebben met God. Toch kun je soms denken dat er toch nog een lijstje is met dingen die je minimaal nog moet doen voordat je echt vrede hebt met God. Een verkeerde gedachtegang, ook weer een muur. Een muur van het gebrek aan genadebesef. omdat je mag weten gered te zijn door het werk van Christus en dat het niks te maken heeft met je prestaties. Zo vormt dit een muur in jouw vrede met God, jouw persoonlijke vrede met God. En ik denk dat er een heleboel muren zijn waar we nog meer aan kunnen denken. Misschien luister je hiernaar en ben je God dankbaar voor alle muren die God in jouw leven heeft verbroken. Maar misschien denk je juist, dringt het tot je door dat er nog heel veel muren zijn waar je last van hebt. Die een muur om jezelf heen bouwen. Die een muur bouwen in de kerk, tussen gelovigen in. Wij mogen weten, op grond van Gods woord, dat Jezus ook deze muren kan en wil verbreken. Amen.